En daarna wordt u voorgelezen allereerst uit het boek van de Psalmen, Psalm 23, en vervolgens Lucas 15, vers 1 tot en met 7. Dus de schriftlezingen voor deze morgen vindt u in Psalm 23 en in Lucas 15, vers 1 tot en met 7.
Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Dan met Lucas 15, vers 1 tot 7. En als de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen, en de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak hen deze gelijkenis, zeggende: wat mens onder u hebbende 100 schapen, en een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen: wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben.
Als de Heer het geeft, dan willen wij deze zondag en ook de komende zondagen stilstaan bij de eerste helft van Psalm 23, gemeente. En vanmorgen willen we dan nadenken over het begin van die psalm, vers 1a, waar Gods woord en onze tekst voor vanmorgen luidt: een psalm van David, de Heere is mijn herder. Tot zover. Las ik het verhaal van een kleine jongen die woonde ergens in een bergdorpje in Zwitserland. Hij was door zijn vader en moeder niet bij de Bijbel, bij Gods woord opgevoed. Maar op een wonderlijke manier kwam hij in contact met een oudere man die ergens in een afgelegen huis hoog op de berg woonde. En in die gesprekken ging het vaak over de Heere en over zijn dienst. En iedere keer weer werd die jongen als door een wonder naar dat huis heen getrokken om meer te horen over de God van de Bijbel. Op een van de gesprekken kwam ook Psalm 23 aan de orde. En bij die ontmoeting zei de oude man tegen die kleine jongen: jongen, zul je één ding nooit vergeten, dat de echte troost ligt in die eenvoudige woorden waar Psalm 23 mee begint: de Heere is mijn herder. En weet je, zei die oude man, weet je waar dan het geheim in zit? Dat zit eigenlijk in dat vierde woordje, want daar komt het op aan. De Heere is mijn herder. Je bent echt gelukkig als je dat kunt zeggen. Het gesprek duurde nog wat voort en het werd later. En het was eigenlijk niet verstandig van die jongen om zo lang te blijven in dat huis, want er was gevaarlijk weer op komst. En veel te laat ging die jongen het huisje van die oude man boven op de berg weer uit om naar zijn eigen ouderlijk huis terug te keren. Op de terugweg werd de jongen bedolven onder een lawine. Lang werd er naar hem gezocht en uiteindelijk werd hij na enkele dagen gevonden, levenloos. Maar zijn ene hand omklemde de vierde vinger van zijn andere hand. De Heere is mijn herder. Gemeente, waar het voor u, waar het voor jou en waar het voor mij op aankomt, is eigenlijk niet dat we dat zomaar zeggen. Want dat zouden we allemaal nog wel makkelijk over onze lippen kunnen krijgen misschien. Maar dat we het op goede gronden mogen zeggen. Want dan kunnen we inderdaad getroost leven en een keer zalig sterven, wanneer de belijdenis van de dichter van Psalm 23 door genade heel persoonlijk onze belijdenis is geworden. De Heere, ook mijn herder. Over die woorden en heel bijzonder over de vraag hoe we daar nu toe kunnen komen, willen we vanmorgen met elkaar nadenken. We schrijven als thema boven de preek: een verloren schaap en een zoekende herder. Een verloren schaap en een zoekende herder. We letten allereerst op de dwaaltocht van het schaap. Want we zullen zien dat ook voor de dichter van Psalm 23 van nature heeft gegolden wat Jesaja schrijft: wij dwaalden allen als schapen. In de tweede plaats de zoektocht van de herder. Want David wordt door de Heere, de goede herder, opgezocht. En in de derde plaats de zangstof van het schaap. En dan zijn we nog een keer bij de woorden van onze tekst. Een psalm van David: de Heere is mijn herder. Dus de dwaaltocht van het schaap, de zoektocht van de herder en de zangstof van het schaap. Als de Heer het geeft, gemeente, willen wij deze dienst en ook de komende 3 weken met elkaar stilstaan bij het eerste gedeelte van Psalm 23. U weet misschien wel dat die psalm die we vanmorgen hebben opgeslagen een psalm is die uit 2 delen bestaat. In het eerste deel wordt de Heere getekend als de herder. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En dat beeld wordt eigenlijk in de versen 2 tot en met 4 uitgewerkt. Maar in het tweede gedeelte van de psalm verschuift het beeld iets. Dat hoort u eigenlijk direct in vers 5 als we daar lezen: gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht. En dan gaat die tekst verder. Maar dan is niet zozeer het beeld van de herder wat de aandacht vraagt, als wel het beeld van een gastheer. Een gastheer die de tafel heeft bereid voor gasten en hen zalft en hen doet aanzitten. Wel, wij willen in de komende tijd dus dat eerste deel van deze psalm overdenken, het beeld van de herder. En dan zijn het overbekende woorden die vanmorgen voor ons liggen. Ik denk dat de meesten, de jongeren en zeker de ouderen, die woorden wel uit het hoofd zouden kunnen opzeggen. Psalm 23. En juist omdat de psalm zo bekend is, zou het makkelijk kunnen dat de betekenis van de woorden van deze psalm ook wat afgesleten raken. Dat we er eigenlijk de boodschap niet meer in horen. Maar we hopen vanmorgen in de prediking met de hulp van de Heere te ontdekken dat er een enorme diepte ligt in deze bekende woorden en ook heel veel onderwijs. Als we dan die korte bekende tekst van vanmorgen voor ons hebben, gemeente, dan willen we over die tekst nadenken aan de hand van een van de meest belangrijke regels om de Bijbel uit te leggen. Dat is de regel van het schrift met schrift verklaren. Wat betekent dat? Wel dat we het ene stukje uit Gods woord uitleggen met behulp van andere stukjes uit Gods woord. We verklaren een deel van de schrift met een ander deel van de schrift. Dat is misschien wel de belangrijkste regel voor de uitleg van de Bijbel. Ook wanneer u zelf over de Bijbel nadenkt, schrift met schrift verklaren. Zoek altijd gedeelten die daarmee te maken hebben. Gemeente, dan komen we toe aan onze tekstwoorden van vanmorgen. De Heere is mijn herder. En als we die woorden lezen, dan is het eerste wat we eigenlijk moeten zeggen, dat David weet waar hij het over heeft als hij deze bekende woorden uitspreekt. Want David is in zijn jeugd zelf herder geweest. Dat weten de kinderen misschien wel. Op een bepaald moment wordt de profeet Samuel erop uitgestuurd om David tot koning te zalven. En dan komt hij in het huis van Isaï. En Isaï laat al zijn zonen, vooral zijn grote en sterke oudste zonen, voorbij gaan. Maar Samuel, hij weet één ding wel. Dat bij alle zonen die voorbij gegaan zijn, de toekomstige koning van Israël niet is. En dan vraagt Samuel aan Isaï: Isaï, hebt u nog meer zonen? En dan zegt Isaï: ja, ik heb nog een jongste zoon en die weidt de schapen in het veld. David was van jongs af aan herder van de kudde van zijn vader. En daar spreekt hij dan ook over in 1 Samuel 17, kunt u daarover lezen. Dan komt David aan het hof van Saul en dan biedt hij aan om te gaan strijden tegen Goliath, die verschrikkelijke reus die de naam van de Heere heeft gelasterd. En dan kijkt Saul David aan en dan zegt hij: moet jij het opnemen, David, tegen die enorme reus Goliath? Dat zul je zeker verliezen. Maar dan zegt David: ik weide uw knecht, zegt hij, uw knecht weide de schapen van zijn vader in het veld. En op zekere dag kwam er een leeuw om een schaap van de kudde weg te roven. En op een andere dag kwam er een beer met dezelfde bedoelingen. Maar ik heb het voor de schapen opgenomen en ik heb zowel de leeuw als de beer verslagen. David was zelf een herder en we mogen uit datgene wat hij er zelf over vertelt concluderen dat hij ook een trouwe, goede herder was. Een herder die met gevaar voor eigen leven zorgde voor zijn schapen. En als David dan in onze psalm gaat spreken over de Heere die zijn herder is, dan gebruikt hij dus een beeld dat voor hemzelf vanuit de ervaring van zijn leven heel bekend en heel aansprekend is geweest. Het is niet alleen iets dat hem bekend was vanuit zijn eigen leven, maar het is ook een beeld dat David bekend was vanuit de Heilige Schrift, vanuit de Bijbel. Ook al vanuit dat stukje van de Bijbel dat David had. Ook daarin wordt de Heere getekend als een herder die zijn volk gewijd heeft. Altijd wanneer u dat leest, dat de Heere zijn volk wijdt, dan speelt op de achtergrond het beeld van de herder mee. En u weet misschien wel dat dat herdersbeeld eigenlijk een beeld is dat heel de Bijbel door terug te vinden is. We lezen dat in het boek van de Psalmen, in Psalm 78 en 79 en 80. U kunt het lezen in de profetieën, in Ezechiël 34, de belofte van de enige herder, dat is de Heer Jezus. We kunnen erover lezen in de evangelieën, waar de Heer Jezus zelf zegt: ik ben de goede herder. In de brieven wordt de Heer als herder aangeduid. Zelfs in het boek Openbaring wordt nog gesproken over de Heer als herder. Maar wat zegt David nu eigenlijk met die woorden: de Heere is mijn herder? Daar hopen we natuurlijk in het verloop van deze preek nog wel meer over naar voren te brengen. Maar laat ik het heel kort zo mogen zeggen. David zegt: net zoals een goede herder zorgt voor zijn schapen, zo zorgt de Heere voor mij. Net zoals een schaap het eigendom is van de herder, zo mag ik, David, het eigendom zijn van de Heere. En net zoals een schaap in zekere zin, al gebeurt dat natuurlijk niet letterlijk, maar zou kunnen zeggen: de herder is mijn herder, zo mag ik, David, door genade zeggen dat de Heere mijn Heere is. De Heere is mijn herder. Dat is nogal een belijdenis, gemeente. Zeggen dat de Heere altijd voor je zorgt, maar ook zeggen dat je het eigendom van de Heere mag zijn, niet meer het eigendom van jezelf bent, maar het eigendom van God mag zijn, van Christus mag zijn, want Hij is de goede herder. Zeggen dat de Heere volkomen recht op je leven heeft. De Heere aanspreken als mijn herder en mijn Heere. We vragen ons vanmorgen af: hoe is David tot die belijdenis gekomen? En ik hoop dat dat de vraag van iemand in de kerk vanmorgen ook is. Misschien wel uw vraag of jouw vraag. Hoe kan ik dat zeggen? Zou ik dat ook mogen gaan zeggen? En hoe kom ik daartoe? Wel, hoe heeft David dat kunnen zeggen? Is dat geweest omdat David geboren werd als een schaapje van de goede herder? Is dat geweest omdat de moeder van David heeft gezegd, toen hij nog heel klein was: David, jij bent een schaapje van de goede herder en ik, en we zijn het allemaal, en je moet dat gewoon geloven, want dan is het zo? Nee, gemeente. Ik lees over de geboorte van David iets heel anders. Dat hebben we vanmorgen ook met elkaar gezongen, met die woorden van Psalm 51, vers 3. Zie, zegt dezelfde David die in Psalm 23 zegt: de Heere is mijn herder. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Daar ligt het natuurlijke bestaan van David. In de ongerechtigheid, in de zonde. David is niet geboren als een schaapje van de goede herder. Maar voor David geldt wat Jesaja in hoofdstuk 53 heeft gezegd: wij dwaalden allen als schapen. Wij dwaalden allen als schapen. En dat geldt, gemeente, niet alleen voor David. Maar dat geldt voor ieder mens zoals die geboren wordt. De tekening die Jesaja geeft in hoofdstuk 53 is het portret dat vanmorgen aan u en aan jou en aan mij wordt voorgehouden en waarbij gezegd moet worden: daar hebt u een tekening van uw, van jou, van mijn leven, van nature. Wie bent u? Wie ben jij? Wie ben ik tegenover de Heere? Een dwalend schaap. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden onze ieder naar onze eigen weg. Wat is dat eigenlijk, een dwalend schaap? Laten we over dat beeld van morgen in de preek nog eens wat dieper nadenken. Een dwalend schaap, dat is allereerst een schaap zonder herder. Want dat wordt bedoeld wanneer Jesaja zegt: wij dwaalden allen als schapen. Dat is niet een schaap dat wel bij de kudde hoort, maar iets is afgeweken van de kudde en met een enkele beweging van de staf van de herder weer kan worden teruggebracht. Nee, dat is een schaap dat steeds verder bij de herder vandaan gaat. Een schaap zonder herder. En dat is het eerste wat geldt voor ons van nature. Wij zijn zonder God in deze wereld. Nee, dat betekent niet dat God er niet helemaal niet is. Maar dat betekent wel dat wij God uit ons leven hebben weggedaan, buitengesloten. Hoe zegt Paulus dat in een van zijn brieven? Zonder God en zonder hoop. Dat is een tekening van ons zoals we geboren worden, gemeente. Schapen zonder herder. En schapen die afdwalen zijn niet alleen schapen zonder herder, maar dat zijn ook schapen die in beweging zijn. Wij dwaalden allen als schapen. Dat geeft aan een schaap dat zich iedere dag en steeds verder verwijdert van de kudde. Dat is onze toestand ook. Het is niet zo dat we maar verloren liggen alleen en dat we er zelf niets aan kunnen doen. Maar onze natuurlijke houding ten opzichte van God is actieve vijandschap. Steeds verder bij de Heere vandaan gaan. Als je 10 bent, al veel verder bij de Heere vandaan zijn dan toen je 5 was. En als u 60 bent en nog onbekeerd bent, veel verder bij de Heere vandaan gedwaald zijn dan toen u 20 was. Dwalende schapen zijn schapen in beweging, steeds maar weer bezig om zich verder van de herder te verwijderen. En dat kan op allerlei manieren in ons leven blijken. Dat kan blijken in de zonde die we doen. Dat kan blijken in het feit dat we misschien wel uit gewoonte naar de kerk gaan, maar ten diepste geen enkele boodschap hebben aan het evangelie van vrije genade. Wij dwaalden allen als schapen. Gods woord zegt: ik ben van nature een vijand, ja, een vijand van mijn eigen zaligheid en een vijand van God. Dwalende schapen, dat zijn ook schapen die niet in staat zijn om zichzelf bij de herder terug te brengen. Want bepaalde dieren, dat weet u wel, die vinden de weg nog wel weer terug naar hun eigenaar. Een heel duidelijk voorbeeld in de natuur is in dat verband natuurlijk de duif. De duif die weer terugkeert. Ook in de Bijbel komen we dat beeld tegen, denkt u aan de ark van Noach. Maar een schaap dat zijn herder verloren heeft, een schaap zonder herder, die komt nooit bij een herder terug. En dat geldt ook voor u en voor jou en voor mij van nature. Wij zullen vanuit onszelf de weg nooit terugvinden. We kunnen onszelf niet terugbrengen. Machteloos, vastgebonden en geketend aan de zonde en aan ons bestaan zonder God in deze wereld. En dan nog één kenmerk van zo'n dwalend schaap. Een dwalend schaap, gemeente, is ook een schaap in groot gevaar. Dat gold heel bijzonder wel in het land en in de tijd van de Bijbel. Een schaap zonder herder, een schaap dat daar steeds verder wegdwaalt. Dat is een schaap dat bedreigd wordt door roofdieren, door een leeuw of een beer die het op zo'n beestje voorzien hebben. Dat is een schaap dat gemakkelijk gebeten kan worden door een giftige slang. Dat is een schaap dat zich bezeren kan aan scherpe rotspunten als de herder er niet bij is. Dat is een schaap dat zomaar in een diepe afgrond kan storten. Dat is in zichzelf een verloren schaap. En dat, gemeente, is ook de tekening van ons natuurlijke leven. Wanneer u nog zonder God voortleeft, wanneer jij nog onbekeerd voortleeft, dan ben je niet alleen zonder God en de allerellendigste in deze wereld. Dan ben je niet alleen iemand die je vijandschap eigenlijk tegen de Heere uitleeft, iedere dag opnieuw. Dan bent u niet alleen iemand die zichzelf nooit kunt terugbrengen. Maar dan ben ik ook iemand die in groot gevaar is. Die wankel op de rand van de afgrond. En op het punt sta om voor eeuwig verloren te gaan. Wij dwalen van nature, allen als schapen. En de vraag, gemeente, van morgen is: hebt u het al gezien? Heb jij het nou al persoonlijk in je leven gezien? Hebt u zichzelf in het licht van Gods woord en in het licht van de Heilige Geest leren kennen als een dwalend schaap? Heb je gezien je bestaan zonder God? Heb je gezien dat dat niet maar een lot is wat me overkomen is, maar dat dat een actief iets is? Vijandschap van mezelf tegen de Heere, waarin ik volhard. Heeft de Heere u ontdekt aan uw vijandige hart? Heeft de Heere u ontdekt aan uw onmacht om ooit nog de weg zelf terug te vinden? Heeft de Heere je ontdekt aan het grote gevaar waar je in bent wanneer je nog onbekeerd voortleeft? In Davids leven ging dat samen, gemeente. In Davids leven, waar hij aan de ene kant heeft gesproken: de Heere is mijn herder, wist David tegelijk ook van dat andere: ik dwaalde heel persoonlijk als een schaap en ik keerde me naar mijn eigen weg. Want zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder me ontvangen. Mijn hart is verdorven voor God. Mijn hart is het hart van een dwaalziek schaap. Gemeente, wij kunnen de troost van deze prachtige herderspsalm die we vanmorgen voor ons hebben nooit losmaken van die belijdenis. Het ene is niet los te maken van het andere. Als de Heere de troost aan een mens gaat leren dat hij een herder voor zondige mensen en voor afdwalende schapen wil zijn, dan leert hij het ook heel persoonlijk dat je zelf zo'n schaap, zo'n dwaas, zo'n vijandig, zo'n verloren mens bent. Het schaap in zijn dwaaltocht, dat was onze eerste gedachte. En als u nou van dat eerste nog niets gezien hebt, vouw dan uw handen en sluit uw ogen en buig je knieën en vraag aan de Heere: Heere, wilt u me dat laten zien? Wilt u het geven, dat ik het ook mag zien, opdat de troost van de goede herder ook mijn troost mag worden? In de tweede plaats staan we stil bij de zoektocht van de herder. Want als David dan in onze psalm en in onze tekstwoorden van vanmorgen toch zegt: de Heere is mijn herder. Hoe kan dat dan? Hoe is dat dan mogelijk? Dat zo'n verloren, schuldig, vijandig, onmachtig mens in zichzelf toch kan zeggen: de Heere is mijn herder. Dat kan alleen, gemeente, omdat de herder zelf is gaan zoeken. En dan gaan onze gedachten eigenlijk als vanzelf naar die bekende gelijkenis die we ook vanmorgen met elkaar gelezen hebben uit Lucas 15. Die gelijkenis over die herder die wel met rechte naam goede herder mag dragen. Die herder die 99 schapen heeft. Maar als hij weet dat er nog één schaap verloren in het veld is, dan gaat hij dat verloren schaap zoeken. Dan gaat hij en dan zoekt hij dat schaap totdat hij hetzelfde vindt, zegt Lucas 15. En als hij het dan vindt, dan legt hij het op zijn schouders en dan draagt hij het terug naar huis. Als David kan zeggen, de Heere is mijn herder, dan ligt het grote geheim van die belijdenis in het feit dat de Heere ook in zijn leven de zoekende herder is geweest. En dat is het tweede beeld waar we vanmorgen eigenlijk in gedachten in de preek over willen nadenken. Allereerst hebben we wat nagedacht over dat beeld van dwalende schapen. Maar we denken ook na over het beeld van een zoekende herder. En als zo'n herder het verloren schaap gaat zoeken en gaat vinden en gaat terugbrengen, wat is daar dan allereerst voor nodig? Daar is allereerst voor nodig, gemeente, dat zo'n herder komt. Zo'n herder moet komen, dat wordt in de gelijkenis heel duidelijk onder woorden gebracht als de Heer Jezus vertelt dat de herder zijn 99 schapen achter zich laat. En dat stukje van Lucas 15 moeten we denk ik maar niet te veel overvragen wat de betekenis betreft. Niet alles in een gelijkenis heeft ook een betekenis. Maar wat wel duidelijk is, dat is de herder moet komen. En geldt dat nou ook niet? Als de Heere een zondaar gaat zoeken, geldt niet dat de goede herder daarvoor eerst moest komen. En daar hebben we afgelopen weken eigenlijk heel bijzonder bij stilgestaan, rond de kerst. De goede herder die gekomen is naar deze wereld en die gekomen is als een goede herder inderdaad, want hij stelt zijn leven voor de schapen. Hij geeft zijn leven voor de schapen. Dat gaat een natuurlijke herder eigenlijk nog ver te boven, gemeente. David, hij heeft zijn schapen verdedigd. Het leven van de schapen verdedigd met zijn eigen leven, met gevaar voor eigen leven. Hij is het gevecht met een leeuw en een beer aangegaan. Maar als de Heer Jezus komt, dan waagt hij zijn leven niet, maar dan geeft hij zijn leven. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Weet u wanneer dat heel bijzonder is gebleken? Als de Heer Jezus op het punt staat om de hof van Gethsemane in te gaan. Weet u wat hij dan zegt? Als hij die 11 discipelen nog om zich heen heeft en hij ze aankijkt, dan zegt de Heer Jezus: en deze nacht zullen jullie allemaal aan mij geërgerd worden. Jullie zullen me allemaal verlaten, want er is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Dat zegt de Heer Jezus. Ik zal de herder slaan. En dat is een woord dat God de Vader door de profeet al heeft gesproken. Ik, de Vader, zal mijn zoon, de grote herder der schapen, ik zal hem slaan. En de discipelen? En de kerk van de Heere? Die zullen verstrooid worden. Die zullen wegvluchten. En wonder van genade, gemeente. die zullen niet geslagen worden. God de Vader zegt, ik zal de herder slaan. En de schapen zullen verstrooid worden. Dat betekent dus dat de Heer Jezus als de goede herder de slagen voor zijn kerk gaat opvangen. Alle slagen voor zijn kerk gaat opvangen. Tot de laatste slag toe. Het is volbracht. De goede herder die het verlorene zoekt, dat is allereerst de herder, gemeente, die zijn leven gegeven heeft, die gekomen is. En in dat verband is het ook heel opmerkelijk, de plaats waar de psalm die vanmorgen voor ons ligt staat in het psalmenboek. Wij moeten daar niet al te menselijke gedachten van hebben. We zouden kunnen denken, die psalmen hebben allemaal toevallig een plaatsje gekregen in de Bijbel. En psalm 23 had ook psalm 149 kunnen zijn, maar dat is niet zo. De Heere heeft de Bijbelschrijvers geïnspireerd, maar die inspiratie strekt zich ook uit over de plaats waar bepaalde gedeelten uit Gods woord zijn opgenomen. Dat betekent, als de Heere psalm 23 op de 23ste plaats in dat psalmenboek heeft gesteld, is dat niet voor niets zo. En wat is dan de betekenis van psalm 23 en van de plaats van deze psalm? Wel, gemeente, dat hij volgt op psalm 22... Daar wijzen eigenlijk al hele oude uitleggers van de Bijbel op. Psalm 23 volgt niet voor niets op psalm 22, want psalm 22 is de psalm waarin het lijden van de Heer Jezus en het sterven van de Heer Jezus wordt geprofeteerd. Die psalm begint met een van de kruiswoorden. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? We zouden kunnen zeggen, in psalm 22 wordt de Heer Jezus getekend als de herder die geslagen wordt. Als de herder die zijn leven zet voor de schapen. En de vrucht daarvan vindt u in psalm 23. Daar wordt ons getekend de herder die eerst de prijs heeft betaald. Die eerst de slagen voor zijn kerk heeft opgevangen. En op grond van dat werk kan David het in psalm 23 zingen. De Heere is mijn verloren, dwalend schaap in mezelf. De Heere is mijn herder. Als de Heere een zondaar gaat zoeken, dan is het allereerst nodig dat hij kwam, gemeente. De Heer Jezus is gekomen. Maar dat is niet alleen wat nodig is. Er moet meer gebeuren. De herder moet dat schaap ook gaan opzoeken. En waar zoekt een herder het schaap op? Waar het is. U zegt, ja, dat spreekt vanzelf. En toch, gemeente, daar ligt ook een diepe betekenis in. Dat de herder het schaap zoekt waar het is. En waar is het? In zijn verlorenheid. In zijn bestaan zonder God. In zijn vijandschap. In zijn steeds verder afdwalen van de herder. In zijn onmacht om nog ooit terug te keren. In het grote gevaar waarin dat schaap zich bevindt. En daar zoekt de goede herder een verloren schaap op. Daar zoekt de Heere een verloren mens op. De Heere zoekt mensen op, en ik heb dat al wel meer gezegd, omdat de Bijbel er eigenlijk vol van staat. De Heere zoekt mensen op waar ze zijn, in hun verlorenheid. Dat is evangelie, gemeente van morgen. Want anders zou er geen mens zalig kunnen worden. Als de Heere nu op een afstand ging staan en ging staan roepen en zei, en u moet naar mij toe komen en u moet eerst een grote afstand in mijn richting afleggen en dan doe ik ook wat stappen in uw richting, dan zou het een verloren zaak zijn. Maar nu zoekt de Heere mensen op in hun verlorenheid. Is dat volgens de Bijbel? Ja. Daar kan ik de Bijbelse voorbeelden eigenlijk samen met u wel van langs gaan. Denkt u aan een koning Manasse. Waar werd hij opgezocht? In zijn verlorenheid, in de gevangenis in Babel, waar hij vanwege zijn eigen zonde en goddeloosheid in terecht gekomen was. En daar komt Manasse tot bekering. Denkt u maar aan dat voorbeeld waar onlangs hier in Damwoude nog door een van de gastpredikanten over gesproken is. Levi of Matthäus in het tolhuis. Dat was een verloren bestaan zonder God in de zonde. En daar komt de Heer Jezus en daar zegt de Heer Jezus: Levi, Matthäus, volg mij. Denkt u aan Zacchaeus die daar in die boom zat. Niet van plan om eruit te komen. Niet van plan om zich te laten zien. Denkt u aan Adam, gemeente. De allereerste mens. En God zoekt hem op in zijn verlorenheid. En hij zegt: Adam, waar zijt gij? God zoekt ook vandaag verloren zondaren. Hij zoekt ook in Damwoude verloren zondaren, daar waar ze zijn. En als u, of als jij vanmorgen moet zeggen, in dat beeld dat zojuist in de prediking getekend is van dat dwalende schaap, dat schaap zonder God, in vijandschap en niet in staat om zichzelf te verlossen, maar in groot gevaar, want ik balanceer op de rand van de eeuwige verlorenheid. Dat is mijn beeld. En het is eigen schuld. Als u het vanmorgen moet zeggen, als jij het vanmorgen moet zeggen, dan is de prediking van vanmorgen: God zoekt het verlorene. God zoekt het verlorene. En hij komt met het woord van de prediking ook vanmorgen tot u en tot jou. En hij roept het u toe. Wend u naar mij toe en wordt behouden. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Komt, koopt, zonder prijs en zonder wijn. Zonder geld, wijn en melk. Waarom, vraagt de Heere vanmorgen, waarom geef je nog geld uit en weeg je nog geld af voor datgene wat niet verzadigen kan? Je kan het wel zoeken in een leven van zonde en in een leven van wereldvermaak. Maar waarom geef je er je tijd en je krachten en je inspanning aan? Want het kan je niet verzadigen. Kom en koop het van mij om niet. Uit genade. De Heere zoekt het verlorene en hij zoekt het ook op. En als de Heere dat doet, iemand vraagt: hoe doet hij dat dan? Hoe zoekt zo'n herder een verloren schaap op? Wat gebeurt er dan eigenlijk? Wel, gemeente, iets daarvan heb ik al gezegd. Dan komt de herder bij zo'n verloren schaap. En als ik de lijnen dan direct mag doortrekken naar de vraag hoe de Heere vandaag verloren mensen opzoekt, hoe doet hij dat dan? Laat ik één ding vooraf nog opmerken, voordat ik er iets meer over zeg. Daar is de Heere vrij in. De Heere is er vrij in hoe hij mensen bekeert. Daarom moeten we altijd voorzichtig zijn met schema's. Maar is de gewone weg van de Heere niet zo dat hij dan zo'n schaap, zo'n verloren schaap, gaat aankijken? En weet u wat er dan gebeurt? Mag ik dat vanmorgen eens vragen aan u en aan jou? Weet u uit uw eigen leven wat er dan gebeurt? Als de Heere u opzoekt. Als de Heere jou opgezocht heeft. Wat er gebeurt als de Heere vanuit zijn woord je gaat aankijken. Want dan wordt mijn bestaan zonder God en mijn vijandschap en mijn onmacht echt schuld. Dan komt er verdriet. Als de Heere vanuit zijn woord, vanuit de prediking van zijn woord, je heel persoonlijk gaat aankijken. En u begrijpt, dat bedoel ik niet letterlijk, maar dat bedoel ik geestelijk. Maar hij gaat u aankijken, dan komt er verdriet. Want dan ga je zien dat je niet alleen tegen Gods wet hebt gezondigd, maar ook tegen Gods goedheid. Tegen een herder die het verlorene zoekt. Dan gaat de mensgemeente met de tollenaar in de tempel zijn ogen neerslaan. Dan gaat hij zich met diezelfde tollenaar op de borst slaan als teken van berouw. Al gebeurt dat misschien niet letterlijk, maar dan komt er berouw in je hart. En dan ga je het zeggen met David: Heere, tegen u. U alleen heb ik gezondigd. En misschien heb je wel heel veel zonde gedaan tegen allerlei mensen om je heen. En dat moet ook beleden worden. En dat moet ook schuld worden. Maar als de Heere je aankijkt vanuit zijn woord, dan blijven er maar twee over. De Heere en jezelf. O God, wat heb ik gedaan tegenover u? En weet u wat er dan ook gebeurt? Als dat schaap dan die blik van de herder ziet, en hij ziet hoe die herder hem wilde opzoeken in zijn verlorenheid en kwam met zijn zondaarsliefde, dan gaat zo'n schaap proberen op te staan en naar zo'n herder toe te lopen. Maar dat lukt niet. Het schaap is vermoeid. Het schaap mist eigenlijk de krachten en het zakt door zijn poten heen en het valt. Doet de Heere dat zo? Ja, dat kan de Heere in zijn vrijmacht ook vandaag zo doen, gemeente. Dat hij een mens aanziet. Dat een mens gaat opstaan en gaat proberen om naar de Heere toe te komen. Dat je gaat proberen om allerlei dingen te doen in je leven die de Heere kunnen behagen. En misschien, en wat is dat vaak ook het geval, zit daar heimelijk toch iets in van: ik wil het goed gaan maken bij de Heere. Ik wil mezelf gaan verbeteren. Zeker wanneer je je schuld en je zonde hebt gezien. Ik ga er iets tegenover zetten. Maar gemeente, de Heere laat een schaap dat opstaat en in eigen kracht probeert naar hem toe te komen door zijn poten heen zakken. Die laat een mens aan een einde komen met alles wat van hemzelf is. Ik heb dat beeld enige tijd geleden ook in een dienst gebruikt, maar niet iedereen heeft het gehoord, want niet iedereen was er toen. Maar dat is het beeld van een oude herderin. Een collega van mij vertelde dat. Die sprak met een oude herderin uit zijn gemeente. En die herderin vertelde over haar ervaringen met het weiden van de schapen. En ze vertelde dat er op een bepaald moment een schaap in het water was geraakt. En dat beest, dat moest uit dat water gered worden, anders dan was het verloren. En ze ging naar dat schaap toe en ze probeerde dat schaap uit het water te halen. Maar dat schaap begon uit alle macht tegen te werken en tegen te spartelen. En toen deed die herderin iets heel wonderlijks. Toen duwde ze dat schaap verder de sloot in, verder het water in, totdat het zo goed als onderging. En toen dat gebeurde, toen werd het schaap gewillig om zich te laten dragen. Zo werkt de Heere vandaag nog, gemeente. Als Hij een mens niet alleen gaat laten zien zijn zonde en zijn schuld, maar als Hij ook leert dat je met alles van jezelf, met al je goede bedoelingen en al je pogingen om nog wat voor de Heere te kunnen doen en het goed te kunnen maken, als de Heere je met al die dingen aan een einde laat komen, dan doet de Heere dat niet om een mens een duw te geven. Dan doet de Heere dat niet, om het eens ouderwets te zeggen, met een Bijbelse uitdrukking, uit lust tot plagen. Maar dan doet de Heere dat, omdat in die weg alle vijandschap en alle tegenstand overwonnen wordt. En ik zo'n hardnekkig mens ben, dat ik dat nodig heb, voordat ik me door de goede herder laat dragen. Maar in die weg wil de Heere als de goede herder dat verlorene dan ook terugbrengen. En dan staat het er zo prachtig in die gelijkenis van Lucas 15. En hij legt het op zijn schouders en hij draagt het terug. Gemeente, twee vragen. Bent u opgezocht door deze goede herder? Ben jij opgezocht door deze herder? Als het nu nog niet zo is, leg uw vinger dan in het gebed bij Lucas 15. Leg uw vinger heel bijzonder bij die woorden uit Lucas 15, waar de Heer Jezus het zegt. En hij ging heen totdat hij het vond. Hij verlaat de 99 en dan staat er, en hij gaat naar het verlorene totdat hij het vindt. Als u nu niet weet van die opzoekende liefde. En ach gemeente, dat is ook eigen schuld, want hoe vaak heeft de Heer ons met zijn woord dan niet opgezocht? Maar als u het nu niet heel persoonlijk weet, leg uw vinger daar maar bij en zeg het maar. Heere, u bent toch de goede herder die gaat naar het verlorene totdat u het vindt. En dan nog een vraag, en daar sluiten we voor vanmorgen maar mee af. Bent u door die herder teruggebracht? Misschien dat u het vanmorgen moet zeggen, ik zou niet weten hoe ik ooit terug kan komen. Ik heb iets gezien van mijn verlorenheid en van mijn bestaan zonder God. En van mijn vijandschap en van mijn onmacht en van het grote gevaar waarin ik me bevind. Maar hoe moet ik ooit terugkeren? Hoe moet ik ooit terugkomen? O, pleit dan op deze woorden uit Lucas 15, waar de Heere het zegt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders. Hij draagt het verlorene terug. Dat is evangelie voor mensen die niet weten hoe ze zelf terug moeten komen. Die het hebben ondervonden. Ik kan zelf nooit terugkomen. Maar hij draagt het op zijn schouders. En laat het dan uw gebed zijn. Heere, wilt u ook mij terugbrengen? En wilt u ook mij dragen, zodat het ook in mijn leven mag komen tot die belijdenis. En dan hopen we de volgende keer, als de Heer het geeft, wel na te denken over onze laatste gedachten. Maar zodat het ook in mijn leven mag komen tot die woorden. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Amen.